Welkom bij de Go & Tell podcast, waar je elke week wordt geïnspireerd, opgebouwd en bemoedigd met een frisse boodschap in begrijpelijke taal. Vandaag de start van een vierdelige serie Eerlijk over seks. David de Vos legt uit hoe je dit onderwerp bespreekbaar kunt maken.
Het was, twee jaar geleden inmiddels alweer. Ik denk iets langer, dat ik mijzelf realiseerde dat... Ik heb twee kinderen, dus ik weet ook allemaal hoe het moet. Het is uiteindelijk gelukt. En mijn oudste zoon is nu 9. Twee jaar geleden was hij dus 7. En vlak voor de zomervakantie, toen bespeurde ik al bij hem dat hij thuis kwam met verhalen rondom seksualiteit. En dan zat hij in groep 3 of groep 4. Toen werd er al over gesproken op school. En toen ik dat merkte, toen dacht ik, ja, wie gaat hem nu vertellen hoe het werkt? De wereld of papa? En omdat we ons daar een beetje over schamen en het een beetje een beladen onderwerp is, ben je misschien geneigd om dat voor je uit te schuiven. Wellicht dat jouw ouders je nooit verteld hebben hoe dat allemaal precies werkt, want die vonden dat ook weer lastig. Ik weet nog goed, mijn vader heeft echt zijn uiterste best gedaan met video's van Job en zijn pa. Kun je dat nog herinneren, pap? Ja, videobanden van Job en zijn pa. Ik weet niet of je dat kent, maar dat is van vroeger. Dat was dan Job, die ging samen met zijn pa op pad. En dan vroeg Job aan zijn pa, wat is dat, pap? Nou, en dan ging die pa op de video dat uitleggen. En dan kon mijn pa daarna nog met mij over hebben, weet je nog, pap? Ik heb een paar leuke videobanden gezien over wat dan een seksshop was en allemaal dat soort dingen. Dus ik heb een heel aantal dingen daarvan opgestoken. Maar realiseerde mij dat als ik mijn plaats niet innam als vader om hem te vertellen hoe het zat, dat ik te laat zou zijn. En laat me je bemoedigen en ook stimuleren om eerlijk en open over die dingen te spreken binnen je eigen familie. Dat is zo ontzettend belangrijk. Ik wil een veiligheid creëren waarbij mijn kids altijd kunnen komen en me gewoon eerlijk en open de vragen kunnen stellen. Want je kunt niet aannemen dat ze er zelf wel uitkomen. Dat is gewoon niet zo. Als je kijkt naar je eigen leven, dan zijn er behoorlijk wat worstelingen waar je gewoon geen openheid over hebt gehad. Dus ik was op vakantie. 2 jaar terug op een camping in Zuid-Frankrijk. En toen was het grote moment. Ik denk, ik moet hem uitleggen hoe het precies zit. Dus wij met z'n tweeën een drankje drinken. Mijn vrouw en de jongste die waren nog bij de caravan. Wij naar een terrasje zitten. Ik zeg, James, ik zeg, papa, moet je wat vertellen? Hij zegt, wat dan? Ik zeg, we moeten het even hebben over wat dingen die je misschien al wel eens gehoord hebt. Ik zeg, heb je wel eens wat gehoord over seks? Kijkt hij me aan, oogjes glunderen. Ja, zegt hij, ja. Ik zeg, heb je daar op school al wel eens wat over gehoord? Ja, zegt hij, ja. Ik zeg, heb je enig idee wat het is? Ik zeg, heeft iemand je dat al verteld, wat seksualiteit is? En toen zag ik hem aarzelen, hij wilde het niet voor mij invullen. Maar ik zeg, joh, als je het weet, ik zeg, dan moet je het echt zeggen. Nou, zegt hij, oké. Hij zegt, ik denk dat het twee blote mensen zijn die samen met elkaar dansen. Ik denk, nou, weet je wel, dat was een mooi begin. Vervolgens heb ik hem uitgelegd dat als twee blote mensen met elkaar dansen, wat er dan zou kunnen gebeuren. Dat er uiteindelijk ook een stukje vruchtbaarheid bij komt kijken. Dat het iets moois heeft, wat God heeft bedacht voor wanneer je samen getrouwd bent. En dan kun je er samen optimaal van genieten. En ik zeg, uiteindelijk kun je dan ook samen kindjes krijgen. Dus het verhaal dat het zaadje zomaar tijdens het slapen over het dekbed naar de andere kant van het dekbed kruipt en ergens bij mama naar binnen komt, dat is niet waar. Papa heeft het echt erin gestopt. En toen keek hij me aan. Toen zag je hem tellen, weet je wel. Hij zegt, pap, hij zegt, dan heb jij in elk geval 2 keer seks gehad met mama. Eén voor hem en één voor zijn broertje. En toen heb ik natuurlijk vriendelijk geglimlacht en ik zeg, zeker weten, jongen. En op dat moment is het een stukje openheid, dan kun je erover spreken. En ik geloof ook dat dat is zoals God het bedoeld heeft. Het is iets fantastisch mooi en iets ontzettend gaaf. Maar toen ik voor de eerste keer met seksualiteit in aanraking kwam, ik waarschuw je, ik ben echt open vandaag, dus niet, we gaan niet, zeg maar. Toen was ik op de voetbalclub. En in Den Haag, en we hadden een voetbalkamp. En ik weet niet eens meer hoe oud ik was, maar ik schat dat ik zijn leeftijd geweest moet zijn. Een jaar of 8, misschien 9. En het duurde niet lang voordat de vieze boekjes uit de tassen kwamen van de jongetjes die ze hadden meegenomen. En die werden zo voor mijn ogen geopend en neergelegd. Met elkaar lachend om een vies boekje. En ik schrok me helemaal wild. Ik had geen idee dat er haar op zat. Ik denk, wat is dat? Weet je? Ik weet er gewoon een beetje. En zonder dat je erom vraagt, word je geconfronteerd met de manier waarop de wereld ermee omgaat. Laat me eerlijk zeggen, seksualiteit op zich is niet vies, het is niet verkeerd, het is fantastisch, het is mooi. Maar de manier waarop de wereld ermee omgaat, als dat de eerste keer is dat je ermee in aanraking komt, dan is dat heftig, dan is dat moeilijk. En ik heb nog niet een man ontmoet, nog nooit in mijn hele leven, die niet geprikkeld wordt door wat hij ziet. Nou, dit was een goed moment voor een amen. Ah, de broeders laten me nu nog in de steek. Daar komen ze in aan het einde van de dag wel. Zo werkt het bij een man. Je ziet iets en dat doet iets met je. Dat komt binnen. En vanuit dat dat binnenkomt, wil je lichaam en jij als persoon wil daar ook op reageren. Zo heeft God het bedacht. He, toen Adam Eva zag, toen zei hij, woe man. Weet je, toen werd het woord woman bedacht, zeg maar, vrouw. Van wat hij zag raakte hem, hè? Hij werd erdoor geprikkeld. Ik heb mijn voorganger van vroeger, hij zegt, nou die Eva moet een stoot van een vrouw geweest zijn. Want hij zegt, toen God de allereerste keer een vrouw geschapen heeft hij het vast fantastisch mooi gedaan. Adam had vast een fantastisch mooie vrouw. En ik denk dat het waar is. En het is niet iets om je voor te schamen. Ik merkte dat toen ik opgroeide, dat ik langzaam maar zeker gebombardeerd werd met steeds meer van dat soort beelden en plaatjes. Ik vond ze onderweg naar huis, van school, gewoon pornoblaadjes op de grond. En die beelden die komen ongevraagd zomaar je netvlies in. Vroeger moest je om een vies plaatje te zien speciaal naar de sigarenboer. Weer geen amen. Je moest het specifiek opzoeken. En dan was je in een heel... ze stonden altijd boven, volgens mij. Ergens hè, waar je dan niet zomaar bij kan. En dan toch gaan je ogen daar een beetje heen. Als je het wilde, moest je het specifiek opzoeken. Maar vandaag de dag is het anders. Als je blote plaatjes wil zien, hoef je maar 2 keer te klikken op je muis. En je moet het vergelijken met een seksplaatje wat in een laadje ligt van jouw bureau. En je weet dat het er ligt, dan blijft het dan maar eens af. Als je weet dat het er ligt. En als jouw laptop op je bureau staat en je hebt geen beveiliging, je hebt niemand die je erop checkt, je hebt er geen open relatie over met je vrouw, dat je over die dingen spreken kan, dan ben je maar 2 klikken bij al die images verwijderd. En we weten allemaal dat als je het ziet, dat het iets met je doet. Nou, ik heb het grote voorrecht gehad om een hele fantastische, lieve vrouw van God te krijgen en te vertrouwen, die mij ook in al die worstelingen altijd begrepen heeft. Maar daar was 1 ding heel erg belangrijk voor. En dat was dat ik vanaf het begin van onze relatie altijd eerlijk en open ben geweest over de worstelingen van een man. Dus toen wij elkaar ontmoetten, toen zei ik, lieverd, luister goed. Je moet weten hoe een man in elkaar zit. Toen zei ze, hoe zit een man dan in elkaar? Ik zei, nou, een man wordt geprikkeld door wat hij ziet. En dat betekent, wat ik zie, hè, dat doet iets met mij. En ja, zonder dat ik daar per se voor kies, kan dat bepaalde prettige gevoelens opwerpen. Waar je zomaar van in de verleiding kan komen, dat als je er naar kijkt, dat je daar vervolgens dus, zo en zo. Voor haar ging er een wereld open. Had ze er nog nooit van gehoord. En dan begint op dat moment de worsteling dat je niet naar die dingen kijken wil. Tegelijkertijd, je wil in je hart trouw zijn aan die ene lieve vrouw die je van God hebt gekregen. Maar zij kan het nooit winnen van al die blote dansende vrouwen op het internet. Want dat is niet zoals God het bedoeld heeft. Die maatstaaf, dat van wat de wereld je aanbiedt, komt niet in de buurt van hoe God het bedacht heeft. En dat is een verloren strijd. Dat kun je nooit, nooit, nooit winnen. En wat moet je dan doen? Laat me je eerlijk zeggen. Ik geloof dat we seksualiteit volop in de face moeten confronteren. En ik groeide op de Bijbelschool. Ik had een aantal vrienden om me heen waar ik eerlijk en open kon zijn over seksualiteit. Dan konden we spreken over onze worstelingen. Als we de fout in waren geweest, dan baden we er samen voor. En dan ging dat weer, hè, dan konden we dat weer oppakken. Ging het weer beter. En dan ging het weken goed, dan ging het maanden goed. En soms, nou, dan maakten we een fout, ik of een vriend van mij. En dan vervolgens konden we die over spreken. En omdat er licht was in ons leven, was het oké. Okay. Onderweg heb ik heel veel mensen ontmoet en die hebben tegen mij gezegd: David, het is nou eenmaal zo. En het zal altijd een beetje zo zijn. Er zijn mensen geweest die hebben tegen mij gezegd: je zult je hele leven ermee moeten worstelen. Want nu denk je dat het goed gaat, maar over een tijdje dan gaat het weer een keer fout. En als het een keer fout gaat, nou ja, so be it. En dan sta je gewoon weer op en dan ga je gewoon weer verder. Maar laat me je vertellen, dat is een absolute leugen uit de hel. Je kan echt vrij zijn. Helemaal vrij zijn. En niet meer naar hoeven kijken en niet meer mee bezig zijn. Je gedachten kunnen schoon worden in de naam van Jezus. Er hoeven geen overspelige gedachten meer te spoken door je hoofd. Zodra je oor je kussen raakt. Je mag 100% vrij zijn. Maar je moet die waarheid horen in de naam van Jezus in de kerk vandaag. De gemeente heeft het antwoord voor de mensen die hiermee worstelen. En zolang jij denkt dat er geen uitweg is, ja, dan zal er ook geen uitweg zijn. En daarom is het belangrijk dat we hier eerlijk en open over spreken. En weet je, zoals je al merkt, ik heb besloten om eerlijk en open te zijn. En ik ga daar zo meteen nog iets meer over vertellen. Maar ik heb natuurlijk ook gebeden. Ik heb gezegd: Vader, wat wilt u ons zeggen? En wilt u mij een aantal openbaringen ook geven vanuit uw woord? En ik wil je meenemen naar een heel bekend verhaal. En toch geloof ik dat je er iets uit zult halen wat je wellicht niet eerder gezien hebt. In Richteren 16 vers 1 gaat over Simson. Simson was een fantastische man van God. Hij was een richter. Hij was geroepen om een einde te maken. Een begin van het einde van de Filistijnen te creëren. En God die had zijn geest op een bijzondere manier over Simson uitgestort. Hij had buitengewone krachten om buitengewone dingen te doen. En hij had een speciaal verbond met God. Hè? Dat weten jullie. De Heer die had tegen zijn moeder gezegd: hij moest zijn haar niet knippen, hij mag ze niet scheren, hij is een Nazirea, hij mag geen wijn drinken. Zolang als dat hij in het verbond blijft, hè, zal die kracht over hem zijn. En dan staat er in Richteren 16 vers 1, op een keer was Simson in Gaza en daar viel zijn oog op een hoer. En hij ging bij haar naar binnen. En de inwoners van Gaza die kwamen erachter dat Simson in de stad was. En de waakzaamheid in de stad die werd verhoogd. En bij de stadspoort hield een aantal mannen zich gereed om hem te overmeesteren. En verder deden ze die dag nog iets. Zodra het licht wordt, zullen ze hem doden, zeiden ze. Maar Simson die liep niet langer dan tot middernacht. Toen stond hij op. Die sliep niet langer dan tot middernacht. Toen stond hij op en bij de stadspoort gekomen, greep hij de beide deurposten vast. En hij rukte ze los met de deuren en de sluitbak en al. En hij nam het hele gevaarte op zijn schouders en droeg het weg helemaal naar een van de bergtoppen tegenover Hebron. Wat een buitengewone kracht. Wat een buitengewoon bijzondere man van God. Die door de geest van de Heer zoveel kracht over zich had, dat hij een hele stadspoort op zijn schouders nam en gewoon de bergtoppen mee innam. Dat is buitengewoon. Toch, toen ik dat las, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik dit als jongeman las. En toen dacht ik: hoe werkt dat? Hoe kan je nou van het ene moment nog bij een hoer liggen slapen? En het andere moment komt de geest van God zo over je heen dat je gewoon de stadspoort op je schouders neemt en dat je gewoon de bergen inwandelt. Heb je daar nooit over nagedacht? Hoe was het mogelijk dat Simson op die manier kon leven? Laten we eerlijk zijn, als jij in hoererij leeft, daar is de Bijbel heel duidelijk over, dat is buiten de grenzen die God heeft gesteld, dan is het gevaarlijk. Dat is niet Gods plan. Ik denk dat seksuele onreinheid en dus hoererij in het leven van Simson een dingetje waren. Laat me je vertellen dat je je niet moet vergissen. Als wij worstelen op enig gebied met seksualiteit, dan is het maar laten sudderen is absoluut geen optie. Want er komt een dag dat het te groot wordt om te handelen. En er komt een dag dat wanneer de zonde rijp is, hè, dat het vrucht gaat dragen, zoals de Bijbel zegt, dat het vernietigend zal toeslaan. En ik zal je vertellen, de zonde en de duivel hebben geen genade met jou en mij. Alles wat je hebt opgebouwd aan eer en aan rijkdom. Ik zal je vertellen, als ik seksuele onreinheid laat sudderen in mijn leven tot iets wat ik nooit hands-on aanpak, de duivel kan heel makkelijk wachten. Die wacht totdat het groeit en groeit en groeit, totdat de bediening van David nog veel groter is geworden. Nog veel mensen partners zijn geworden van Go & Tell, en over de wereld mijn naam bekend is. En op dat moment zal hij toeslaan en zeggen vanuit mijn leven, ik haal hem finaal naar beneden. Zodat hij voor paal staat en niet alleen hij valt, maar duizenden mensen die dachten dat het zo'n fantastische man van God was. Dat is de strategie. Maar hoe kan het zo ver komen? Nou, dat lezen we in het volgende gedeelte, vers 4. Enige tijd later begon Simson een verhouding met een vrouw uit het Sorekdal, een zekere Delilah. Nou, u kent het verhaal. En dan staat er, de Filistijnse stadvorsten die gingen naar Delilah toe en die zeiden tegen haar, haal Simson over om u te vertellen waarin zijn geweldige kracht schuilt. En wat we moeten doen om hem weerloos te maken. Dan kunnen we hem gevangen nemen, zodat we geen last meer van hem hebben. En u krijgt, en krijgt u van ieder van ons 1100 shekel zilver. Zo'n groot probleem was Simson voor de Filistijnen, dat ze er ontzettend veel voor over hadden. En dus vroeg Delilah aan Simson, vertel me eens, waarin schuilt toch je kracht, je geweldige kracht? Hoe kan iemand je zo boeien dat je weerloos wordt? En Simson die antwoordt, als ik geboeid word met 7 verse soepele pezen, dan ben ik even zwak als ieder ander. En dan staat er in vers 8, de Filistijnse vorsten die stuurden Delilah 7 verse soepele pezen. En daarmee bond ze hem vast. En terwijl in het vertrek ernaast een aantal Filistijnen klaar stonden om hem te overmeesteren, toen riep ze, de Filistijnen komen je halen. Maar hij liet de pezen knappen als hennepvezels die te dicht bij het vuur waren gekomen. Het geheim van zijn kracht bleef in raadselen gehuld. Nou, gewoon even tussen jou en mij, maar Simson, hallo. Je hebt hier een verhouding met een meisje die wellicht beeldschoon is. Ze vraagt naar jouw gigantische kracht. Hè? Vervolgens speel je het spelletje mee, want dat is wat hij doet. Hè? Hij begint het spel met haar te spelen. Hij zegt niet nee, dit is mijn verbond. Daarin laat ik niemand toe, zelfs jou laat ik daar niet in toe. Hij speelt het mee. Hij kijkt, Simson kijkt, hoe ver die kan gaan voordat het misgaat. En dat is het grote probleem bij heel veel van ons. Wij houden ervan om op het randje te lopen, net zo lang als dat het net niet misgaat. En de grote vraag die heel veel jongens en meiden mij stellen, hoe ver mag je gaan? Ken je die vraag, heb je die vraag al eens gehoord? En dan willen ze graag precies weten waar dan de grens ligt. Ik zal je vertellen waar de grens ligt. De grens ligt daar waar jij voelt dat God oké mee is in je hart. En als je eerlijk en open bent en gewillig bent om te luisteren naar de stem van de Heilige Geest, dan weet je waar die grens ligt. De vraag is niet hoe ver kun je gaan. De vraag is waar kun je God mee behagen. Wat is oké? Wanneer is God nog jouw absolute nummer 1? Staat hij boven al de andere dingen in je leven? Simson speelde met die gigantische kracht. Want er staat er, wat is dat nu? Zei Delilah tegen Simson. Je hebt me voor de gek gehouden en je leugens opgedist. Vertel me nu echt hoe je geboeid moet worden. En Simson die antwoordt, als ik word vastgebonden met nieuwe en ongebruikte touwen, dan ben ik even zwak als ieder ander. Ja, toen nam Delilah nieuwe touwen en ze bond hem daarmee vast. En weer riep ze, Simson, de Filistijnen over, ze komen je halen. Maar terwijl de Filistijnen al klaar stonden om hem te overmeesteren, liet Simson de touwen als draadjes van zijn armen knappen. Simson, word wakker. Ze speelt met je. Denk je dat Simson een domme jongen was? Dat hij dit niet doorhad? Ik denk het niet. Ik denk dat hij heel goed wist wat hij deed. Ik denk alleen dat hij speelde met zijn kracht en keek hoe ver hij kon gaan. Hij vond het wel leuk, die pezen. En hij was groter en sterker. Toen kwamen de touwen. Hij zei, ook dat kan ik aan. Hij zat volop in zijn eigen kracht. En dan staat er, je hebt me weer voor de gek gehouden, vers 13. En met je leugens afgeschreept. Vertel me nu eindelijk hoe je geboeid moet worden. En Simson die zei, als je mij 7 haarvlechten inweeft in het weefgetouw en ze met een pin vastzet in de wand, dan ben ik even zwak als ieder ander. Ik vind het zo bizar. Simson gaat steeds verder in het stellen van zijn grenzen. Hij gaat steeds extremer. Het zijn eerst pezen, daarna touwen. Vervolgens begint hij al met zijn haar. Hij zegt, als je iets in mijn haar vlecht en dat pint aan de wand, dan zul je zien dat ik even zwak ben als ieder. Hij wilde weten hoe ver die kon gaan. We weten hoe het afloopt. Weer is ze teleurgesteld. Heb je me nou echt de waarheid niet verteld? En uiteindelijk denkt Simson dat het een spelletje is. En hij vertrouwt haar zo dat zij het spelletje meespeelt. Terwijl ze hem in zijn gezicht direct aan het bedriegen was. Sommigen van ons, kinderen van God, je wordt door iemand bedrogen. Ergens weet je het, maar je wil het niet weten. En je laat het gaan zoals het gaat. Je durft je grens niet aan te geven. Waarom? Omdat je bang bent om alleen te zijn of verlaten te worden of wat dan ook. En je kijkt hoe ver je kan gaan zonder dat je er echt schade aan overhoudt. Maar laat me je vertellen, vanuit dit verhaal, vanuit het woord van God, wat doet de zonde van seksuele onreinheid met ons als christenen? Het zaagt aan je poten van het fundament in je leven. En wat is het fundament van je leven? Dat is je verbond met God. Je verbond van absolute onvoorwaardelijke liefde en genade. Dat is wat God je geven wil. En seksuele onreinheid zaagt aan je met schuldgevoel, met schaamte, met eenzaamheid, met nou ja, noem maar op. En het probeert je naar beneden te halen en je zwakker te maken. En zolang je het niet voelang confronteert en het maar laat sudderen in je leven en denkt, ik kom er ergens wel misschien nog een keer uit, dan zul je merken dat het op een gegeven moment groeit tot zo'n gigantisch groot probleem dat het jou overwint in plaats van dat jij dat nog overwinnen kan. We kennen het verhaal, hè, Simson, de laatste keer. Hij liet haar toe in het verbond. En laat me je vertellen dat dat het absolute doel is van de duivel in ons leven. Als we het hebben over seksuele onreinheid, denk je dat de duivel plezier heeft aan het feit dat wij plezier hebben. Dat hij denkt, joh, ik gun al die kinderen van God gewoon hè, lekker seksueel plezier. Laat ze maar lekker doen wat ze willen. Nee. Want het is nooit seksualiteit alleen. Er komt zoveel bij kijken en hij zaagt aan de poten van je fundament als kind van God. Als liefdevolle zoon, als liefdevolle dochter van de Heer. In je fundament, dat is waar hij mee bezig is. En als we dat niet stoppen, dan voor je het weet, zit je nog weer dieper in de problemen, heb je nog een grote wonder nodig. Het is tijd dat we opstaan tegenover die seksualiteit. En ik zal je eerlijk zeggen, met dat ik hier sta en hierover sta te preken, moet ik je eerlijk zeggen, dit is niet helemaal mijn topic. Ik vind het niet heel comfortabel om over deze dingen te praten. Ik voel me eigenlijk als een kleine man die gewoon voor een heel gigantisch grote dam staat. En daarachter ligt die zegen van de Heer. En wat ik doe is met een hamer op die dam, weet je wel, kijken of er misschien wat gebeurt. Een barsting komt. Het is mijn gebed dat met dat ik sla, dat er meer mensen naast me komen staan. Die dam van zonde uit de weg gaan slaan, zodat de rivier opnieuw Nederland kan bereiken. Het mag niet zo zijn. Het mag niet zo zijn dat er zo'n gigantische dam van onreinheid ons land in de weg staat en slaat. En weet je, misschien is dit niet jouw topic. Zeg je, joh David, ik kom voor de absolute perfecte seksualiteit binnen mijn huwelijksrelatie. Daar gaan we het ook nog over hebben vandaag. Maar dit is ook een dingetje waar ik absoluut bij stil wil staan. En ik denk dat het belangrijk is. Ik zou je willen aanmoedigen. Speel er niet mee.
Dit was Eerlijk Over Seks. We geloven dat de podcast je bemoedigt en je geweldige sleutels geeft om geestelijk te groeien. Daarom zijn we altijd op zoek naar jouw verhaal. Laat het ons weten op info@goandtell.nl.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.